Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Goedemorgen, het is woensdag 3 september 2025. De lente is begonnen. En u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Het komende uur kunt u luisteren naar een gesprek met Jules Teeuwen, een van de rijders van Brunel Solar Team. Hij legde de route van de World Solar Challenge het al snelste af en is dus samen met zijn team wereldkampioen. We bellen ook met Paul-Jacques Verhoeven van Museum Brombeek. Hij was een van de keynote speakers tijdens het door de Camp Columbia Heritage Association georganiseerde symposium in Brisbane afgelopen weekend. En sportjournalist Jaap de Groot neemt met ons het laatste voetbalnieuws door. Dat met muziek ook en achtergronden bij het nieuws allemaal straks. Nu eerst de nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 3 september. Mijn naam is Paulien Roesink. Anne Ruston, woordvoerder volksgezondheid van de oppositie, zegt dat de manier waarop de regering omgaat met thuiszorg voor oudere Australiërs onacceptabel is. Haar opmerking volgt op onthullingen dat er in Australië elke 2 uur een bejaarde overlijdt die op de wachtlijst staat voor gepaste thuiszorg. Voormalig premier van Victoria Daniel Andrews en voormalig Labour-minister van Buitenlandse Zaken Bob Carr krijgen kritiek vanwege een besluit om naar Peking af te reizen voor een grote militaire parade. De parade wordt gehouden ter herdenking van de 80ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog en zal ook worden bijgewoond door de Russische president Vladimir Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De Verenigde Naties waarschuwen dat het dodental door een zware aardbeving in het oosten van Afghanistan verder zal oplopen. Sommige van de zwaarst getroffen dorpen zijn namelijk nog steeds onbereikbaar doordat wegen zijn geblokkeerd. Bij de beving op zondag kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en duizenden anderen raakten gewond. Het zuidoosten van Afghanistan werd getroffen door een nieuwe aardbeving met een kracht van 5,5. Dit leidde tot angst voor verdere schade en verwoesting. Bedrijven in een populaire Australische alpregio worstelen met de gevolgen van een grootschalige jacht op Desi Freeman. De man die wordt verdacht van de moord op 2 politiemannen. Inwoners en toeristen is gevraagd zich niet te verplaatsen door het hoge bergte van Victoria, terwijl de politie op zoek is naar de verdachte. Hij wordt al meer dan een week gezocht na een dodelijke confrontatie in Poroponga, ongeveer 300 kilometer ten noordoosten van Melbourne. Lokale ondernemingsorganisaties melden een inkomstenverlies van 60% sinds de zoektocht ruim een week geleden begon. Nieuws dan uit Nederland via de NOS. In Nederland wordt pepperspray mogelijk toegestaan, zodat vrouwen zich kunnen verdedigen. Het demissionaire kabinet denkt na over zo'n maatregel vanwege de dood van de 17-jarige Lisa en de daaropvolgende aandacht voor de veiligheid van vrouwen op straat. Justitieminister Van Weel erkende in de Tweede Kamer dat pepperspray hoogstens symptoombestrijding is, maar zegt zich voor te kunnen stellen dat vrouwen iets willen hebben om zich te verdedigen. Hij wil onderzoeken of pepperspray op een snelle manier gelegaliseerd kan worden. Volgens de minister moet geweld tegen vrouwen op veel meer vlakken worden bestreden. En tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. De achtergronden bij het nieuws nu. Vrouwen die zich uitspreken tegen wanpraktijken en klokkenluiders worden, betalen een zware prijs voor hun moed. Zo blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van het Human Rights Law Center. Vrouwen krijgen vaker te maken met pesterijen en intimidatie op het werk omdat ze klokkenluiders zijn. Advocates vragen dringend om de oprichting van een autoriteit ter bescherming van klokkenluiders om te zorgen voor veiligheid en steun voor degenen die de moed hebben om naar buiten te treden.
For 2 years, myself and others here tried to raise concerns about what was going on and terrible things were happening to patients and patients were dying and we tried very hard, or I tried very hard, to get investigations done and that type of thing, but he was basically protected by the executive.
Dit is de stem van Tony Hoffman. Ze was hoofdverpleegkundige op de intensive care afdeling van het Bundaberg Base Hospital toen de Amerikaanse chirurg Giant Patel werd benoemd tot hoofdchirurgie. Binnen 6 weken na zijn benoeming uitte Hoffman voor het eerst haar bezorgdheid over Patel tegenover haar superieuren. Aanleiding was dat een aantal patiënten te maken kreeg met ernstige complicaties na door hem te zijn behandeld. Tony Hoffman zegt dat ze telkens belachelijk werd gemaakt door leidinggevenden van het ziekenhuis.
The barriers were manifold. There were so many different barriers, but a lot of them were just complete disregard for me as a nurse and blaming me for having a personality conflict. It was put down as a personality conflict between Patel and me. It was just disregarded as that. And I was discredited.
Toen duidelijk werd dat Hoffman niet serieus genomen zou worden, stapte ze met haar zorgen naar het plaatselijke parlementslid Rob Messenger. De chirurg werd uiteindelijk veroordeeld voor 3 aanklachten van doodslag en tot 7 jaar gevangenisstraf. Maar tijdens een hoger beroep werd een deal gesloten waarbij Patel schuldig pleitte aan fraude en de overige aanklachten werden ingetrokken. Hij keerde terug naar de Verenigde Staten, wetende dat hij in Australië nooit meer geneeskunde mag beoefenen. De onthulling van Tony Hoffman speelde een belangrijke rol in het op gang brengen van een groot onderzoek naar de openbare ziekenhuizen in Queensland. Dit bracht grote tekortkomingen aan het licht op het gebied van de afhandeling van klachten en incidenten en onthulde een zwijgcultuur in de ziekenhuizen van de staat. Hoffman werkt nu als vrijwilliger voor Whistleblowers Australia en geeft advies aan anderen die in de gezondheidssector werken en zich tegen misstanden willen uitspreken.
The time they call me, they are desperate like I was. Like I can recognize their desperation in their voice like I was. And not knowing what to do, not knowing what the right thing to do. Most people are afraid of losing their jobs. A lot of people have been trying to do something for years.
Uit een nieuw rapport van het Human Rights Law Center blijkt dat vrouwen vandaag de dag nog steeds een hoge prijs betalen voor het aankaarten van misstanden. Het rapport getiteld Women Speaking Up, Gender Dynamics in Australia's Whistleblowing Landscape verzamelde gegevens van 65 mensen die als klokkenluiders tussen augustus 2023 en juni 2024 steun kregen van het Human Rights Law Center. Hoewel klokkenluiders met een hoog profiel in Australië meestal mannen zijn, zegt waarnemend senior advocaat van het Human Rights Law Center, Annelies Cooper, dat het rapport een licht werpt op de essentiële rol die vrouwelijke klokkenluiders spelen.
What this report tells us about what areas women are mostly reporting wrongdoing is that women are reporting wrongdoing in healthcare, education and government sectors. So this means that without women whistleblowers, wrongdoing in places like our hospitals, our detention centres and other critical public services will stay hidden and that means that institutions cannot be held to account.
Uit het rapport blijkt dat 7 van de 10 klokkenluiders die naar het centrum kwamen voor advies melding maakten van represailles van hun werkgevers toen ze hun zorgen duidelijk maakten. En hoewel mannen en vrouwen even vaak te maken kregen met vergelding voor hun uitspraken, verschilde de vorm waarin dit gebeurde. Terwijl bijna de helft van de mannen aangaf dat hun dienstverband werd beëindigd, zei bijna 1/3 van de vrouwen dat ze te maken hadden met pesterijen en intimidatie.
Het onderzoek toonde ook aan dat alle klokkenluiders in de gezondheidszorg te maken kregen met represailles.
Every single one of those whistleblowers suffered retaliation for speaking up. And that's really concerning because everyone deserves a right to safe healthcare. And without women speaking up, abuse, neglect, human rights violations can continue in the dark.
Voorzitter van Transparency International Australia, AP Brown, zegt dat het duidelijk is dat de huidige Australische wetten ter bescherming van klokkenluiders niet werken.
What we know about whistleblowing is that it's the single most important way that wrongdoing comes to light in the public sector or the private sector. But currently our laws are very fragmented, especially at a federal level. And all the evidence is suggesting that they're effectively not working, not reaching the people that they need, and not being properly enforced.
Hij zegt dat het rapport laat zien dat zonder adequate klokkenluidersbescherming organisaties niet ter verantwoording worden geroepen.
It's far too easy for the leadership of any particular agency or company to make the mistake of either turning on the person who's reporting wrongdoing or just failing to properly support them in the face of what is a stressful and career-changing experience. We know from things like the Robodebt scandal that even big departments that have a tradition of service to the community can develop a culture and a leadership culture that completely fails to respect the voices of those who are speaking up.
In 2019 werd de Corporations Act uitgebreid om meer bescherming te bieden aan klokkenluiders die in de privésector werken, waaronder de verplichting voor bedrijven om een klokkenluidersregeling te hebben. Darren Murphy is CEO van Core Integrity, dat zich inzet voor een veilige klokkenluiderscultuur binnen organisaties. Hij zegt dat de veranderingen van 2019 weliswaar een stap voorwaarts waren, maar dat er meer moet worden gedaan om diegenen te beschermen die de moed hebben om hun mond open te doen.
We're 5 years down the track now of the new legislation. I'd still say that there's a lot more to be done in terms of protecting them. They're all too often either not heard at all or ignored, but more often than not, they're probably impacted in the workplace. I mean, whether they're adversely and deliberately targeted in terms of demotions or being terminated from their employment, there's definitely also a massive psychological impact to them from speaking up in the workplace.
Het laatste rapport van het Human Rights Law Center doet een aantal aanbevelingen om vrouwelijke klokkenluiders in alle sectoren beter te beschermen. Annelies Cooper zegt dat een onafhankelijke autoriteit voor de bescherming van klokkenluiders, die de ervaringen van vrouwen met het aan de kaak stellen van misstanden erkent en integreert, de eerste stap moet zijn.
A whistleblower protection authority would be landmark reform. It would ensure that whistleblowers are empowered, protected and supported, and whistleblowers could go to the Whistleblower Protection Authority and get advice and assistance and support and protection to navigate really complex whistleblower laws to make sure that they don't experience retaliation and to make sure that they can enforce their legal rights.
Het is een oproep tot verandering die Tony Hoffman al jaren doet.
It would have helped, and I think it would still help if we hadn't an independent, and I mean a really independent body that people could take complaints to. I just wish that we could speak up without the threat of jail or losing our careers to keep our patients safe.
Angelica Wade maakte deze bijdrage voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Het aantal Australiërs met een allergie is in bijna 20 jaar verdubbeld. Zo blijkt uit een nieuw rapport dat de financiële en persoonlijke kosten van deze chronische aandoening onderzoekt. De vraag naar diensten is ongekend en deskundigen waarschuwen dat allergieën niet alleen de gezondheid beïnvloeden, maar ook het leven van patiënten kunnen veranderen.
Dit is SBS Dutch.
Beck Gillespie leeft met constante angst. De maatschappelijk werkster uit de ACT is moeder van tweeling Abigail en Eloise, geboren in 2022. In 2023 had Abigail een ernstige allergische reactie op ei toen ze in een restaurant zaten te eten. Dit gebeurde tijdens de eerste vakantie van het gezin in het buitenland.
And since then, it's kind of impacted every part of our daily life. One bit of the wrong food, one mistake, and your child's life can be at risk within minutes. So as a parent, you really do kind of carry that fear everywhere that you go.
Haar zus Eloïse heeft ook kleine allergische reacties gehad op voedsel. En onderzoeken tonen aan dat Abigail, die een tweede anafylactische reactie kreeg, slechts maanden na de eerste, ook allergisch zou kunnen zijn voor schaaldieren en cashewnoten. Peck zegt dat het omgaan met de allergie van haar dochter emotioneel en praktisch zijn tol eist.
It's pretty busy. I mean, it impacts your day-to-day life. You have to read every single label. You have to ask all the questions. You've got to remember to carry adrenaline everywhere that you go. Even the simple things like going out for dinner, birthday parties, traveling, it takes a lot of careful and considered planning. I've even been quite anxious with them going to childcare and even leaving them with family, because we have to rely a lot on others being educated and prepared as well.
Uit een nieuw onderzoek van Deloitte Access Economics blijkt dat bijna 1 op de 3 Australiërs met een allergie leeft. Dat cijfer is in de afgelopen 18 jaar verdubbeld, van 4,1 miljoen in 2007 tot 8,2 miljoen vandaag de dag. Professor Kirsten Parrott is de directeur van het National Allergy Center of Excellence van het Murdoch Children's Research Institute. Ze zegt dat er verschillende oorzaken zijn voor deze dramatische stijging.
So we know that our genes and our genetic makeup are a factor, but it's the environment that has changed so significantly. So we've got pollen changes, we've got pollution changes, we've got lots of irritants and chemicals in the environment. But I think what we're also seeing is that modern lifestyle, so the sanitization, the use of antibiotics, we really are changing how we live in the modern world. And that's what we've seen as a result, is the rapid rise in allergic disease over the last 30 to 40 years.
Uit nieuw onderzoek van de National Allergy Center of Excellence onder zo'n 17.000 huishoudens is gebleken dat de ACT het hoogste percentage allergieën in Australië heeft. De meest voorkomende allergie is hooikoorts. 24% van de Australiërs heeft hier last van, gevolgd door voedselallergie met zo'n 7% en allergieën voor medicatie op 5%.
Australia is known as the allergy capital of the world, and that is no title that any country would like to hold, but that's been particularly based on food allergy rates, where we do have the highest rates of food allergy in childhood anywhere globally, and that prevalence is about 10% of all infants have food allergy in Australia.
Het nieuwe rapport van Deloitte geeft ook een cijfer voor de kosten voor allergiepatiënten en hun families. Het prijskaartje voor het controleren van de aandoening bedraagt minstens $2400 per persoon en $18,9 miljard op nationaal niveau. Dit is inclusief kosten voor gezondheidszorg en productiviteitsverlies. Maar het model toont ook aan dat de niet-financiële kosten, die pijn en lijden, welzijn en levenskwaliteit meten, veel hoger liggen, zo rond de 44 miljard. Maria Said, directeur van de National Allergy Council en CEO van Allergy and Anaphylaxis Australia, zegt dat de bevindingen van het rapport niet verrassend waren, gezien de ongekende vraag naar allergiediensten.
The demands for our services, the need for more information, the challenges that people have, it's an increase in hospitalizations, an increase in reactions, an increase in people trying to manage allergic rhinitis, people with insect allergy and so forth. The number of people reaching out and the demand for improved care and access to care is very real.
Voor Beck Gillespie was het moeilijk om door het gezondheidszorgsysteem te navigeren en om ondersteuning te krijgen. Ze zegt dat ze teleurgesteld was over het gebrek aan begeleiding van ziekenhuizen, huisartsen en kinderartsen.
The allergic reactions weren't really taken as seriously as I hoped from the beginning. And we've only kind of just this year, when they're 3 years old, looking into the further allergy challenges and seeing a specialist, an allergy specialist, immunologist and things like that. But there are so very few specialists in Canberra. So the wait lists are long and, yeah, it is quite expensive as well.
Voorstanders zeggen dat dit de laatste rapport bewijst dat er meer geïnvesteerd moet worden in onderzoek en diensten om het stijgende aantal mensen met allergieën in Australië te behandelen en terug te dringen.
Allergic disease has not been given the attention that it deserves. And this report shows that allergic disease is a hugely significant problem for Australians, affecting 1 in 3 Australians. That's almost every household. And I think that this report shows that more attention is required and certainly sustained investment in the National Allergy Council and the National Allergy Centre of Excellence to help prevent allergies, help improve the safety of those with allergic disease, to accelerate research and deliver better care. That's what we really need.
Dit was een bijdrage van Edwina Ginnen voor SBS Nieuws, vertaald in het Nederlands door SBS Dutch. De afgelopen weken hebben we hier bij SBS Dutch uitgebreid aandacht besteed aan de World Solar Challenge. Dat deden we in de vorm van interviews met de 3 Nederlandse en het Belgische team. Zowel de Nederlanders als de Belgen zijn in de afgelopen jaren zeer succesvol geweest. Sinds 2013 was de winnaar altijd Nederlands of Belgisch. De verwachtingen waren dus hoog gespannen. Na een spannende strijd kwam Nuna 13 van Brunel Solar Team van de TU Delft als eerste over de finish. En dat was op donderdag. Wij belden een paar uur na de overwinning met coureur Jules Teulen. Teeuwe, die nog even aan het idee moest wennen dat hij zich nu wereldkampioen mag noemen.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Je team heeft het gewoon geflikt. Jullie zijn de wereldkampioen.
Ja, ja, we zijn echt super blij. Het is nog een beetje onwerkelijk, maar ja, het is gewoon gebeurd inderdaad.
Ja, je zei van tevoren al, we hebben er alle vertrouwen in. We hebben een geheim wapen. Heeft dat het verschil gemaakt?
Ja, zeker. Ja, we weten wel echt dat we dus echt energie uit de wind ook hebben kunnen halen met onze VIN. En daar dus nog sneller hebben kunnen rijden. En dat is wel echt één van de redenen waarom we de competitie voor hebben weten te blijven.
Mm-hmm. Kan je ons meenemen, die dagen dat je door die Outback race, hoe ging dat van dag tot dag?
Ja, we staan eigenlijk altijd heel vroeg op, 4:15 ongeveer. En dan gaat de wekker, dan is het nog donker. Want we willen de auto helemaal klaar en ready hebben voordat de zon opkomt. Als de zon opkomt, dan zetten we de auto klaar. En dan gaan we nog net de laatste paar zonnestraaltjes binnenhalen op het paneel. En om 8:00 's ochtends mogen vertrekken. Dus we proberen ook om 8:00 's ochtends stipt te vertrekken. Geen seconde later, want dat zijn de verschillen die bepalend kunnen zijn.
Ja.
Dan is het een hele dag rijden en ja, zo hard mogelijk doorrijden en de competitie voorblijven.
Hmm. Is het meegevallen, het rijden?
Ja, het was wel pittig af en toe. Vooral omdat het in Darwin natuurlijk nog redelijk heet was. Dus in de auto werd het ook echt serieus heet. Maar het is wel allemaal goed gegaan, gelukkig. En ja, de auto reed wel heel stabiel, dus dat was wel heel prettig. En naarmate het wat verder kwam in de race, werd het ook wat koeler. Toen kwam de wind wel weer een beetje opzetten, dus dat was dan weer een andere uitdaging die we tegenmoet kwamen. Maar uit die wind konden we natuurlijk ook meer energie halen, dus dat was dan weer een pluspuntje uit de wind. Ja.
Hoe spannend was het? Hoe dicht zaten jullie op elkaar? Want even voor de volledige uitslag, jullie waren eerste, team van Twente tweede en het Belgische team derde. Prachtig podium, maar het was heel spannend toch?
Ja, het was echt enorm spannend. En het is eigenlijk, nou, het gebeurt zelden dat het zo spannend is tijdens de race. En dat we hebben vele alumni mee, ook van het team. We hebben ook een paar oudere alumni mee die al 25 jaar meegaan. En nou, ze hebben echt zelden zo'n spannende race gezien. Ik kan nog een paar keer bedenken dat het echt om secondenwerk ging. We hebben bijvoorbeeld bij bijna de laatste controlstop in Port Augusta kwamen wij 3 minuten voor de Belgen binnen. En dat was toen we dus al zo'n 2800 kilometer of zo erop hadden zitten. En dan het verschil 3 minuten. Toen kwamen wij erachter dat we een lekke voorband hadden. En met een lekke voorband kunnen we niet doorrijden. Maar we mochten hem ook niet veranderen verwisselen op de controlstop. Dus toen is er snel een plannetje gemaakt. En hebben we de band net buiten de controlstop weten te wisselen. En normaal gesproken duurt dat wel iets langer dan 3 minuten. Maar ze hebben het toch weten te flikken binnen 2 minuten en 40 seconden. Dus uiteindelijk was onze voorsprong nog 20 seconden op de Belgen.
Voor de laatste etappe eigenlijk.
Ja, voor de laatste etappe. Ja. En die laatste etappe is ook heel belangrijk. Want het verkeer is daar redelijk druk en inhalen is heel moeilijk. Dus dat was wel echt een cruciale bandenwissel.
Ja, ja, ja. En met hoeveel voorsprongen zijn jullie uiteindelijk als eerste gefinished?
Ja, het was de laatste dag best wel spannend. Want we wisten eigenlijk ook helemaal niet hoe de andere teams ervoor stonden. In hoeveel energie ze in hun accu hadden en zo. Maar het werd eigenlijk een beetje een eindsprintje naar de finishlijn. Dus alle teams die hebben nog alles gegeven. Op den duur zaten de team van Twente, die tweede is geworden, ons echt op de hielen. We konden ze in onze achteruitkijkspiegel konden we ze zien rijden. Maar uiteindelijk bleek hun accu toch redelijk leeg te zitten. Dus zijn ze iets afgezakt. Waardoor wij wij nog wel door konden rijden. En daardoor is het gat tot 16 minuten vergroot. En dat is dan de eindtijd. En het Belgische team zat daar dan weer een paar minuten achter. Maar op een race van 4,5 dag is dat natuurlijk nog steeds heel weinig.
Ja, maar ook, je bent vertrokken met een paar seconden voorsprong.
Dan zijn jullie
toch nog heel veel uitgelopen.
Ja.
Wauw, en hoe was het dan, reed jij eigenlijk? Ben jij degene die over de finish is gekomen of was dat iemand anders van het team?
Nee, ik ben zelf niet over de finish gekomen. Dat was iemand anders. Maar ik zat wel in de auto die Nuna over door het verkeer begeleidt. Dus dat was ook nog redelijk hectisch, want het verkeer in Adelaide is best wel druk en er was veel regen ook. Het zicht was slecht. Dus dat was ook nog een uitdaging. En we zijn eigenlijk in de historie van het zonracen zijn we niet gewend aan de regen. Dat gebeurt er eigenlijk niet zo vaak, omdat het normaal gesproken in de zomer plaatsvindt. En nu dus in de winter voor de eerste keer.
Ja.
Dus we hebben ook echt de eerste keer hebben gezonraced in de winter in de regen.
Ja, en gewonnen.
Ja, en gewonnen, ja.
En hoeveelste overwinning is dit voor Brunel?
Dit is de 8e keer. Ja, dus...
Wauw, ja. Ja. Hoe wordt dit gevierd?
Ja, we gaan vanavond met z'n allen uit eten. Natuurlijk wordt er ook nog een drankje gedaan in Adelaide. Ook met alle andere teams. Want we hebben het natuurlijk ook samen met alle andere teams gedaan. En dat... En we hebben ook wel al contact gehad voor de race met de andere teams. Dus ik vind het ook heel leuk om met hun dingen te gaan doen.
Ja, en het is allemaal veilig verlopen voor de teams. Dus alle redenen natuurlijk om gewoon samen te proosten.
Ja, inderdaad.
Nou, ik wens jullie een hele fijne avond. En nogmaals van harte gefeliciteerd voor het hele team. Heel goed gedaan.
Ja, dankjewel.
Paul-Jacques Verhoeven, hoofd van Museum Bronbeek, sprak afgelopen weekend tijdens het symposium in Brisbane, georganiseerd door de Camp Columbia Heritage Association. Verhoeven wist al wel het een en ander over Camp Columbia, maar om nu ook echt een kijkje te kunnen nemen op de plekken waar het kamp gestaan heeft, was bijzonder. Zo vertelde hij gisteren onder andere aan de telefoon.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Paul-Jacques, allereerst voor de mensen die niet helemaal precies weten, Bronbeek. Ik denk dat bij veel mensen wel een belletje rinkelt, maar wat is Bronbeek precies?
Bronbeek is een instituut wat al sinds 1862 bestaat. Het is ooit opgezet als een tehuis voor oud-militairen, voor invaliden van het KNIL. En vanaf het begin af aan was er ook al een museum aanwezig. En dat museum, daar werk ik voor. Tegenwoordig is het natuurlijk een heel ander soort museum dan in 1862. Vroeger ging het vooral over de koloniale expansie van het Koninkrijk der Nederlanden. En nu gaat het over de koloniale geschiedenis van het Koninkrijk.
Hmm.
Ja. Maar er wonen nog steeds veteranen. Die blijven ook gewoon aanwezig. We zitten dus een museum in een tehuis voor bejaarde militairen eigenlijk. En daarnaast heeft het landgoed ook een functie als herinneringsplek. Dus er zijn ook allerlei monumenten die refereren aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Dus vooral in Nederlands-Indië.
Mm-hmm. Ja, het verschil van het museum in het hele begin en nu. Werd er toen met trots gekeken op toen wat we deden. En nu is het met wat minder trots. Maar wel, we moeten wel laten zien wat er gebeurd is wat betreft de kolonisatie.
Ja, zeker. We kijken heel kritisch natuurlijk. Ja, dus het gaat nu vooral over de dekolonisatie. Mm. En die dekolonisatie die is niet opgehouden in 1950, maar die gaat eigenlijk nog steeds door. We zijn er met z'n allen in Nederland zeker nog. En ik denk ook in Indonesië nog steeds mee bezig.
Mm.
Dus dat volgen wij ook. En daar zijn wij ook een plek voor. Wij zijn eigenlijk het enige museum in Nederland waar dat permanent aan de orde is. Wij zijn een forum voor allerlei groepen die zich daarvoor interesseren, die daarmee bezig zijn. En die heb je van ultra-rechts tot ultra-links. En die zijn allemaal welkom.
Mm, ja. De reden van het bezoek aan Australië was natuurlijk het symposium in Brisbane afgelopen weekend. Georganiseerd door de Camp Columbia Heritage Association.
Ja.
Het verhaal van Camp Columbia, was dat bij u al heel bekend voordat u met deze stichting in aanmerking kwam?
Nou, niet heel bekend. Ik was er wel bekend mee, maar alle details, dat was mij ook niet helemaal bekend. Camp Columbia was voor ons al wel een tijdje lang een bron van onderzoek, omdat wij al eerder gevraagd waren om daarover mee te denken en om te kijken van wat daar nog van over was, van het Camp Columbia zelf. En wij zijn ook geïnteresseerd omdat daar een belangrijk deel van de geschiedenis van de dekolonisatie eigenlijk heeft plaatsgevonden. Omdat de regering van Nederlands-Indië in ballingschap daar een tijd lang vertoefd heeft. En men daar eigenlijk heeft zitten nadenken over wat er allemaal nog moest gaan gebeuren als de overwinning daar was. Dus wij waren daar professioneel in geïnteresseerd en sowieso hebben we daar ook al wat onderzoek aan gedaan.
Ja, u bent archeoloog en kunsthistoricus, las ik. Bent u er ter plaatse gegaan ook, op de plek waar het kamp heeft gestaan?
Ja, een van de fijne dingen die ik nu mee kon maken is dat we ook echt een excursie naar de plek zelf hebben gemaakt. Ja, ik was zeer benieuwd hoe dat eruit zag. En gewoon om het gevoel te krijgen hoe dat kamp in elkaar zat en wat voor omgeving dat was. Dus dat hebben we gedaan. Gisteren zijn we daar geweest.
Ja, en hoe was dat? Wat voor gevoel kreeg u daarbij?
Ja, dat is gewoon. Het is altijd de sensatie als je ergens op de plek bent waar het allemaal gebeurd is. Dat geeft een bepaald gevoel. Ik vond dat heel leuk. En ik bedacht me ook van. Er hebben, ik geloof, zo'n 2000 Nederlandse. Of in ieder geval Nederlandse mensen en Australiërs gewerkt. Gedurende een aantal jaren in moeilijke omstandigheden. Ja, dat is wel speciaal om te zien hoe dan die omgeving eruit zag. En nu daar staat eigenlijk niet zo heel veel meer overeind. Maar het is echt een bush. Het is ook een natuurreservaat geworden, heb ik begrepen. Maar daar woonden die mensen en die leefden samen daar. En die waren met een belangrijke opdracht bezig. Ja, dat geeft wel een speciaal gevoel.
Mm-hmm. En waarom is het belangrijk dat dit verhaal, dat dit deeltje van de Nederlandse geschiedenis wordt verteld nog steeds? En dat dat bekend wordt, niet alleen bij de Nederlanders, maar ook bij de Australiërs?
Nou, een van de dingen die in het symposium duidelijk naar voren kwamen is hoe belangrijk die rol van Brisbane was tijdens de Tweede Wereldoorlog. En voor Nederlands-Indië en voor Nederland was dat, ja, dat was eigenlijk de enige toevluchtsoord waar men hard gewerkt heeft om naar hun idee, zeg maar, weer de samenleving weer op te gaan bouwen nadat de oorlog was afgelopen. Want iedereen wist dat die oorlog gewonnen zou worden. Hè? Daar was geen twijfel over. Maar ja, wat gaan we dan doen als de Japanners eruit gegooid zijn en wij weer teruggaan? Wat gaan we dan doen? Dat was een belangrijk moment. En voor Australië was dat natuurlijk ook geopolitiek van belang. Ja, dat is de directe buur. Dus wat gaat Nederlands-Indië, wat gaat Nederland daar doen? En hoe kunnen we daar enige controle op houden of hoe kunnen we daarmee samenwerken? Dat waren allerlei issues die speelden op allerlei niveaus.
Mm.
Dat maakt het een heel spannend verhaal.
Mm. En zijn dan de grote beslissingen ook daar gemaakt?
Ja, dat is natuurlijk een bron van onderzoek. Ik denk van wel. Er was ook intern binnen Nederlandse politiek waren er ook wel spanningen. Je had dan de Nederlands-Indische regering en de Nederlandse regering. En die Nederlandse regering die zat in ballingschap in Londen. En ja, de mensen hier, in, en met name dat waren de belangrijke figuren als Van Mook en Van der Plas, die hadden daar toch iets wat andere ideeën over dan wat misschien de Nederlandse regering altijd wilde. Dus daar zat wat spanning in. En als je heel ver weg zit, dan kan je ook andere beslissingen nemen. Of je verschuilen achter het feit dat het heel ver weg is en dat je snelle beslissingen moet nemen. Dus dat was een gezonde spanning, denk ik.
Ja, u noemt de naam Van Mook net. Wat ik las is dat er een mooi zwaard te zien was. Een 19e-eeuws Nederlands ceremonieel zwaard. Tijdens het symposium ook. Er wordt wel gesuggereerd dat dat zwaard van die luitenant-gouverneur-generaal was.
Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Dat zou, in principe zou dat kunnen. Ik moet daar wel een beetje voorzichtiger in zijn. Het is een ceremonieel degen, eigenlijk een statiedegen. Die hoort standaard bij het uniform van burgerambtenaren. En Van Mook en Van der Plas, dat zijn beide zeg maar de topambtenaren, die hadden ook zo'n zwaard, zo'n degen. Dus dat zou heel goed kunnen, maar helemaal zeker weten we het natuurlijk niet. Het is niet zo dat zij de enige waren met zo'n degen. Maar het is nog steeds wel een mysterie waarom die degen daar is achtergelaten. Dat zou je niet verwachten. Ik weet wel dat de ontruiming zeg maar, van Camp Columbia, dat allemaal vrij snel ging. De ontwikkelingen in 1945 gingen ook heel snel. Dus misschien heeft iemand het gewoon laten liggen in zijn woonverblijf en is het gewoon vergeten. Ja, maar dat zou in principe van Mook of van der Plas kunnen zijn. Ja.
En de vondst op zich, is dat bijzonder?
Voor Camp Columbia wel, want er is heel veel niet meer. En het is alles wat een link legt naar de Nederlandse aanwezigheid. Ja, dat is voor zo'n locatie wel bijzonder. Ja, zeker.
Ja, u was een van de keynote speakers afgelopen weekend. En wat heeft u met het publiek gedeeld?
Dat is heel veel. Ik heb geprobeerd om meer context te geven aan wat de Nederlanders eigenlijk, of wat Nederlands-Indië eigenlijk wilde daar. Ik merkte ook, er is vaak ook in Nederland weinig kennis over die geschiedenis uit, zeker uit die periode. Dus ik heb hem wat meer overzicht gegeven over waarom Nederland daar nou zat, wat hun ideeën waren en waar die ideeën eigenlijk vandaan kwamen. En dat gaat vooral over de drang naar zelfstandigheid, hè, het zelfbeschikkingsrecht, wat ook Nederlands-Indische mensen ook al wel wilden. Maar daar heb ik wat informatie over gegeven. En specifiek ook gekeken naar wat wij in onze collectie hebben over Camp Columbia. En wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een vrij uitgebreid dagboek hebben van een van de vrouwenkorps KNIL-leden, een sergeant-majoor, mevrouw Stam. En die heeft uitgebreid geschreven over haar aanwezigheid daar met alle foto's en plattegrondjes erbij. En een van de leuke dingen die wij vonden was dat er was heel weinig informatie over de Nederlandse aanwezigheid, eigenlijk een plattegrond van hoe zat dat Nederlandse kamp er nou uit. Want die hebben het Amerikaanse kamp wel aangepast. En zij heeft dat allemaal netjes verzameld en in een soort dagboek verwerkt. Dus dat kon ik laten zien. Dat was ook voor veel mensen die daarbij aanwezig waren wel nieuw, denk ik. Dus het was spannend.
Ja, dus de reacties waren misschien wel vooral van wauw, we wisten niet dat.
Ja, dus veel van deze geschiedenis, net als Nederlands-Indië, misschien wel in Nederland, is het, ik noem het vaak een black box. Hè. We weten heel weinig, ook in onderzoeksland, ook in academici, hebben daar weinig aandacht voor gehad. Dus er is altijd een beetje overheen gewandeld. Iedereen heeft er altijd veel aandacht voor wat er na 1945 gebeurde, wat wij de politiële acties noemden vroeger, wat tegenwoordig de decolonisatieoorlog heet. Ja, dan stappen we heel snel over wat daar nog net daarvoor gebeurde, onder andere in Camp Columbia in Australië. Mm-hmm. En over hoe die samenwerking met Australië dan precies ging. Dat is echt een black box, ook voor academici.
Dit was dus het eerste symposium. Komt er een vervolg wat u betreft?
Ja, dat ligt niet aan mij natuurlijk. Ja, ik zou dat wel denken. Ja, dus wij gaan zeker meehelpen met wat verder onderzoek naar Camp Columbia. Daar komen zeker resultaten uit. Er komt ook ontzettend veel materiaal vrij tegenwoordig. Er wordt heel veel gedigitaliseerd. Ik zag ook een van de presentaties was van het National Archive hier en van Australian War Memorial. Ja, daar zit gewoon heel veel Nederlands materiaal bij, wat wij ook niet allemaal gelezen hebben en bekeken hebben. Dus dat is echt wel de moeite om daar uitgebreid onderzoek naar te gaan doen. En een van de initiatieven die we nu willen nemen is om een lijst te gaan samenstellen van dat, want we weten eigenlijk niet zo goed wie zich nou allemaal in dat kamp heeft bevonden. En het is natuurlijk heel leuk als ze dat precies weten. En niet alleen de Nederlanders, maar er waren ook heel veel Australische mensen uit Brisbane die aan het werk waren in het kamp. En die ook daarvan van weten we eigenlijk heel weinig. Dus daar gaan we nu lijsten van maken. En dan wordt het wat persoonlijker. En dan denk ik ook dat het goed is om daar weer een symposium over te hebben, zeker.
Ja, nou, het klinkt wel heel erg spannend inderdaad. Van dat er nog steeds zoveel jaar na dato nieuwe dingen gevonden worden of herontdekt worden. Dat maakt uw werk denk ik heel erg leuk.
Zeker, dat is ontzettend spannend. Ja, een van de nadelen is dat het allemaal nu 80 jaar geleden is. Hè? Dus dat de mensen die daar echt gewoond hebben en gewerkt hebben, die zijn bijna allemaal overleden. Dus wij roepen dan ook mensen op die er nog, als je nog ergens overlevenden hebt zitten, dus opa's en oma's, die dan nog iets over kunnen vertellen om die ook goed te interviewen. Dat met ons te delen. Dat zou heel fijn zijn. Maar ik moet realistisch zijn. Hè? Die mensen zijn al ver in de 90 of soms al over de 100 heen. Maar je weet nooit of er nog iemand zit die daar als kind heeft gewoond en geleefd. Die nog goede herinneringen heeft. Maar dat zijn de spannende dingen. Of we nog nieuwe informatie kunnen vinden.
Ja, ja. Hartelijk dank Paul-Jacques Verhoeven van Museum Bronbeek.
Graag gedaan.
Ja, is uw nieuwsgierigheid nu gewekt over Camp Columbia? Op onze website sbs.com.au/Dutch zijn meerdere gesprekken over Camp Columbia terug te luisteren. Ja, ik zei aan het begin van het programma al dat de lente is begonnen. Dus daarom nu muziek van Toontje Lager. Dit is Lente in Twente. Woensdag is niet gehaktdag, maar een voetbaldag bij SBS Dutch. Iedere week bespreken we het laatste Nederlandse voetbalnieuws met sportjournalist Jaap de Groot. Zo ook vandaag. Hij vertelt onder meer over het sterke optreden van Telstar-keeper Ronald Koeman. Ja, ja, de zoon van. U hoort wie PSV en Ajax treffen in de Champions League. En we bespreken de aanstaande WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje.
Dit is SBS Dutch.
Laten we beginnen bij het afgelopen weekend, Jaap. Een paar mooie wedstrijden zijn er geweest met ook een paar verrassende uitslagen.
Ja, het was de laatste weekend voor het einde van de transferwindow. Ja, en dan kan je dus weer zien hoe clubs nog als gevolg van de waan van de dag, hè, veroorzaakt door de verrassende uitslagen in dat weekend, op zoek gaan naar versterkingen. Want ja, het was niet mis. PSV verloor op eigen veld met 2-0 van Telstar. En ook nog eens een keer verdiend. Ajax kwam heel goed weg tegen FC Volendam met een 1-1. En ja, zo'n club als Twente, toch jarenlang een goede, stevige subtopper, ging gewoon met 1-0 onderuit tegen Excelsior. Dus ja, en de koploper die we tot vorige week nog hadden, NEC, ging weer met 3-2 onderuit bij Fortuna. Dus als je nu naar de stand in de Eredivisie kijkt, dan zie je dat er nog maar 4 clubs ongeslagen zijn. Dat zijn Feyenoord, Ajax, AZ en Volendam. En dat alleen Feyenoord nog een 100% resultaat heeft gehaald. Dus 3 wedstrijden gespeeld, 9 punten. En daardoor koploper is. Omdat Utrecht, NEC en PSV iedere wedstrijd meer gespeeld hebben. Ja, en kijken we onderin. Nou, daar leed Heracles opnieuw een zware nederlaag. 4-0 tegen FC Groningen. Ja, en die club zit nu echt zwaar in de problemen. En ik moet ook zeggen, ik had het al tegen Ajax gezien. En nu ook weer tegen Groningen. Die gaan het heel moeilijk krijgen. En wie ook op moet passen is Heerenveen. Hebben op dit moment nog maar 2 punten gescoord. Dus dat zit ook niet lekker. Ja, dus we moeten even kijken hoe we in de komende transferperiode, hoe ze zich gaan versterken. Maar ik heb er een harde hoofd in, omdat handelen in deze fase vaak ook een kwestie is van in paniek geraakt zijn.
Jij was natuurlijk heel blij met de uitslag van Volendam en Ajax. Ik was wat minder blij met de uitslag PSV-Telstar. Wat is dat met Telstar? Die maken gewoon een enorme vliegende start.
Nou ja, ik zat bij de wedstrijd in Eindhoven naast Ronald Koeman. Ja, het was fantastisch om te zien en heel mooi om te zien hoe een trotse vader eruit ziet tijdens een wedstrijd waarin zijn zoon buitengewoon presteert. Want ik weet niet of de luisteraars het allemaal weten, maar in het doel van Telstar staat Ronald Koeman junior, die niet alleen behoorlijk veel op zijn vader lijkt, maar ook als zijn vader praat. En die speelde echt een wedstrijd gewoon. Die haalde een 10. De eerste helft was Telstar zo dominant dat hij geen één bal op doel had gekregen. Maar na rust bij een 1-0 stand had hij echt 2 fenomenale reddingen. Ja, en verder heeft hij van zijn vader de vreeftrap meegekregen. Waardoor Telstar continu kon counteren. Omdat hij de bal over 60 meter gewoon op de stropdas van zijn medespelers mikte. En daardoor aan de basis stond van een uiteindelijke 2-0 overwinning. Met aan het eind een een zeer ontroerde vader, Ronald, die vanaf de tribune heel trots naar zijn zoon stond te kijken.
Dat is prachtig,
ja,
zeg.
Ja, was echt heel mooi om te zien. En ja, wat Volendam betreft, ik had het je vorige week al verteld. Ik zeg, zoals Ajax speelt, ook tegen Heracles, en een ploeg als Volendam met heel veel scorend vermogen. En van wie je weet dat ze spelers hebben die naar zo'n wedstrijd toeleven. Ja, dan kan je gewoon een stunt verwachten. En die kwam er ook. En sterker nog, Ajax mocht uiteindelijk blij zijn dat ze met 1-1 van het veld gingen. Want op het eind was Volendam gewoon de bovenliggende partij.
Vorige week haalde je al heel kort aan dat de transferwindow eraan zat te komen. Het sluiten daarvan. Zijn er nog grote verschuivingen geweest in de afgelopen dagen?
Nou ja, we zitten eigenlijk nog steeds te wachten op... We hebben nog een half uur te gaan. En ik denk dat het nu een soort waterval aan transfers nog in het laatste half uur tot stand gaat komen. Het laatste nieuws is nu natuurlijk dat Ajax Brian Brobby aan Sunderland verkocht heeft. En daarvoor good old Kasper Dolberg terug heeft gehaald. Een speler die dus 6 jaar geleden nog met Ajax goed presteerde in de Champions League. Verder is het wachten of Ajax Kenneth Taylor nog zou kunnen houden. Want Porto heeft zijn zinnen op de middenvelder gezet. En bij Feyenoord hebben ze vandaag Sahil Larin van Real Mallorca gehaald als tweede spits achter Ueda. Die afgelopen zondag tegen Sparta 2 keer scoorde. Dus dat was positief voor Feyenoord. En PSV heeft Boadu, de oude spits van AZ, weer terug naar Nederland gehaald. Heeft een 1 jaar contract getekend met een optiejaar. En intussen hebben de Eindhovenaren ook de transfer van Joey Veerman tegengehouden. De club had een bod van 20 miljoen binnen van het Engelse Brentford. Maar ze willen toch met oog op de Champions League de selectie gewoon breed houden. En hebben de transfer geblokkeerd.
Ja, de Champions League. De loting was afgelopen week. PSV, ik snap wel dat zij Veerman niet willen laten gaan. Want die krijgt een zware dobber, hè?
Ja, het is niet te geloven. Als je ziet, PSV, ik noem even een paar namen op. Ze moeten 8 wedstrijden spelen. Maar onder andere Bayer Leverkusen, Napoli, Liverpool, Atletico Madrid, Newcastle United, Bayern München. Ga er maar aan staan. Dus ja, PSV moet boven zichzelf uit gaan stijgen. En het wordt heel interessant om te zien. En dan zie je Ajax, die echt heel op papier gunstig geloot heeft. De echte sterke ploegen zijn dan Inter Milan, Olympique Marseille, Chelsea en Benfica. En voor de rest hebben ze eigenlijk voornamelijk outsiders als Karabach en Olympiakos geloot. Maar eerlijk is eerlijk, zoals Ajax nu voetbalt, hebben ze weinig in de Champions League te zoeken. Daar moet echt iets heel bijzonders gaan gebeuren. Want ik was gisteren bij de eerste training van het Nederlands elftal. Ja, en daar zie je dat Wout Weghorst als enige Ajax ziet geselecteerd is voor Oranje. Dus ja, het moment komt steeds dichterbij dat voor het eerst sinds mensenheugen is het Nederlands elftal niet één Ajax in de selectie kent. Dus dat is ook weer een indicatie van dat de club niet echt goed bezig is.
Nee, die Interland, hè, die komt eraan. Daarom is er geen eredivisiecompetitie. Waar gaat het om en tegen wie gaan we spelen?
Nou, Nederland heeft de eerste 2 wedstrijden tegen Malta en Finland gewonnen. Dus 6 punten uit 2 wedstrijden. Donderdag staat de wedstrijd tegen de belangrijkste concurrent Polen op het programma in de Kuip in Rotterdam. En daarna volgt zondag de uitwedstrijd tegen Litouwen. En ik heb al uitgerekend, als Nederland deze 2 wedstrijden wint, en dan komen ze op 12 punten uit 4 wedstrijden. En dan kunnen ze op 12 oktober in de thuiswedstrijd tegen Finland zich al kwalificeren voor het WK. Omdat in deze pool de 2 nummers 1 en 2 zich rechtstreeks kwalificeren. En dan in dat geval als Nederland 12, dan komen ze op, na de overwinning op Finland op 12 oktober, zijn ze voor de nummer 3 niet meer te achterhalen. Ja, dan is het pleit al in een heel vroeg stadium beslecht.
Ja, en heb jij daar vertrouwen in dat gaat lukken?
Ja, eerlijk gezegd wel. Zoveel pech als PSV met de loting in de Champions League heeft gehad. Zoveel mag het Nederlands elftal niet klagen. met de loting voor het WK. Want het, ik zei het al, we hebben, ik pak het er even bij, we hebben Finland, Polen, Litouwen en Malta. Nou ja, dat, het is wel eens zwaarder geweest.
Ja, en dat WK voor de volledigheid, dat is in Amerika volgend jaar?
Ja, volgend jaar zomer in Amerika met 48 landen. Dus het wordt het langste WK ooit. Dus ja, we gaan in ieder geval een lange en hopelijk boeiende voetbalzomer tegemoet. Maar laten we eerst even wachten in hoeverre we Ajax en PSV geconfronteerd worden met een herfststorm in Europa.
Mm-hmm. Dankjewel, Jaap de Groot.
Oké, Paulien, tot volgende week.
We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Die kunt u gratis downloaden in de App Store of Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook. Volg of like ons op facebook.com/sbsdutch. Over een half uurtje om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal. Dat is ook terug te kijken op SBS On Demand. We gaan afsluiten met muziek van Roxy Dekker. Het liedje Ga Dan. Ik wens u een hele fijne middag en hopelijk luistert u zaterdag weer. Tot dan, dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.